Er zijn verschillende vragen gesteld, dat was ook te verwachten. Ik dacht dat komt vanzelf, dus ik noem het maar niet. Over de historische waarde van het verhaal, over de vraag of je de zondvloed wereldwijd moet nemen. Over de vraag wat de zondvloed met de fossielen en de aardlagen te maken heeft. In feite is dat een lezing op zichzelf. Ik ben eigenlijk blij dat, en dat is een heel verschil met 20 jaar geleden, dat daar intussen toch heel wat literatuur over verschenen is in het Nederlands. Ik denk als wij vasthouden aan de historische betrouwbaarheid van de schrift, dat wij dan ook in Genesis er niet onderuit kunnen, niet alleen te geloven dat de zondvloed werkelijk heeft plaatsgevonden, maar ook dat dit een wereldwijde vloed is geweest. Als je alleen al het simpele gegeven neemt dat de hoogste bergtoppen met water bedekt werden, dan kunt u makkelijk nagaan dat als zelfs de bergtoppen in het Midden-Oosten, die lang niet zo hoog zijn als bijvoorbeeld de Himalaya, dat als zelfs de bergtoppen in het Midden-Oosten allemaal met water bedekt zouden zijn, dan moet de hele aarde met water bedekt zijn geweest. Daar hoef je niet zoveel fantasie voor nodig te hebben. Als het tot die hoogte stijgt, dan moet het over de hele aarde zijn geweest. Dat punt 1. Het tweede wat je kunt bedenken is dat als we nu al, en daar is veel studie van gemaakt, de geweldige verwoestende werking zien van een kleine overstroming, klein vergeleken althans bij de zondvloed, dan kunnen we ons er enigszins een beeld van vormen wat de dramatische uitwerking geweest moet zijn van de zondvloed. Ik zou bijna een geschenk uit de hemel willen noemen dat Mount St. Helens in Noord-Amerika, ik weet nog niet meer hoeveel jaren geleden, maar in ieder geval minder dan 20, tot een gigantische uitbarsting is gekomen. En als gevolg van deze uitbarsting van Mount St. Helens werd niet alleen een verwoestende vloed ontketend die de hele wijde omgeving verwoest heeft, maar de bomen die daar ontworteld werden en de dieren enzovoort, die zijn in deze vloed meegesleept, in gigantische afzettingen neergelegd. De versteningen daar hebben geweldig snel plaatsgevonden. Daar bevinden zich nu in een korte tijd aardlagen die als die door gangbare methoden zouden zijn onderzocht, dan zouden daar een ouderdomme van duizenden of miljoenen jaren zijn toegemeten, terwijl ze in werkelijkheid piepjong zijn. Minder dan 20 jaar. Een aantal van dit soort formaties kunnen kennelijk in zeer korte tijd plaatsvinden. En zo zijn er een aantal aanwijzingen in de laatste jaren die ook bij niet-gelovige geologen toch wat meer indruk gemaakt hebben. Een aantal aanwijzingen dat aardlagen niet onder normale omstandigheden ontstaan, maar onder catastrofale omstandigheden. En dat zijn omstandigheden zoals we die kennen in de Bijbelse zondvloed. Dat wil niet zeggen dat geologen nu allemaal in één wereldwijde catastrofe zijn gaan geloven. Maar er zijn in ieder geval veel meer aanwijzingen voor catastrofale omstandigheden die nodig zijn om tot de vorming van aardlagen en fossielen te komen. Vandaar dat ik denk dat de zondvloed nog steeds de beste verklaringswijze is voor het ontstaan van althans een groot deel van de aardlagen en van de fossielen. Maar dat staat niet in de Bijbel. Dat is een menselijke theorie. En die zou dus in principe ook achterhaald kunnen worden. Dat blijft altijd open. Maar als het gaat om dat wat de schrift ons meedeelt, dan kunnen we niet twijfelen aan de historische betrouwbaarheid daarvan en ook aan de wereldwijdheid van de zondvloed. Het is interessant, iemand vraagt daar ook naar, wat gebeurde er met de aarde zelf? We lezen ergens in het zondvloedverhaal, ik wil nou geen tijd nemen om dat precies op te zoeken, dat de aarde zelf verwoest werd, zonder het woordje zelf. De aarde werd verdelgd door de zondvloed. Dat betekent natuurlijk niet de hele aardbol, maar zoals de mens in het alledaagse leven dat opvat, dat is het aardoppervlak. Maar het gaat niet alleen maar om de planten en de dieren. Het gaat om de aarde zelf. En we kunnen ons daarbij wat voorstellen als we bedenken hoe de aarde door deze gigantische catastrofe van onder tot boven opengewoeld en ondergewoeld is. En hoe daardoor, door de geweldige massa's afval en materie die opgewoeld werden, hoe daardoor ook miljoenen dieren levend begraven zijn die wij nu in versteende vorm terugvinden. Waarom worden de waterdieren niet genoemd? Natuurlijk zijn ze buiten de toren gebleven. Nee, natuurlijk zijn onnoemelijk veel waterdieren ook omgekomen. Als inderdaad een groot deel van de fossielen in de aardlagen is ontstaan, dan vinden wij deze waterdieren ook. De alleroudste aardlagen, Dat zijn dus de onderste aardlagen in de gewone volgorde. Dat zijn ook die aardlagen die vooral de dieren bevatten die op de zeebodem leefden. Dat waren de eerste grote slachtoffers. Ongeveer op de manier als je met een stok in je aquarium gaat roeren in de bodem. En je laat die bodem dus helemaal opwervelen en je vermengt die zandbodem met het water in het aquarium en je laat dat dan weer rustig bezinken. Dan kun je je voorstellen hoe de kleinste organismen in uw aquarium, vooral als je het aquarium groot genoeg maakt en genoeg geweld ontketend hebt in dat aquarium, dan kun je je voorstellen dat als dat bezinksel weer naar beneden zakt, hoe daar de kleinere organismen daardoor levend begraven kunnen worden. Maar je kunt je ook voorstellen dat in de oceanen er voldoende waterdieren overleefden om zich na de zondvloed weer te kunnen vermenigvuldigen. Er waren geen aquaria in de ark. Alleen de vertegenwoordigers van de soorten werden daarin opgenomen. En dat zijn er heel wat minder dan sommige mensen die het Bijbelverhaal belachelijk willen maken, ons willen wijsmaken. Ik heb dat destijds uitvoerig voorgerekend in mijn boek De Ark in de Branding. Hier staat: zijn er buiten het Midden-Oosten wel herinneringen aan de vloed? Degene die het boek kennen van Werner Keller, De Bijbel heeft toch gelijk, die vinden daar het verhaal dat een bepaalde modderlaag die opgespit is, daar zou wijzen op de zondvloed. Maar de zondvloed was geen plaatselijke overstroming die alleen maar een modderlaag heeft achtergelaten. De zondvloed was een wereldwijde catastrofe. En als die inderdaad een dergelijke omvang heeft gehad, en daar kunnen we niet aan twijfelen, dan moet hij gevolgen hebben nagelaten onnoemelijk veel dramatischer dan een dergelijke modderlaag. En dan zijn dat in feite een groot deel van de aardlagen zoals wij die kennen. De lagen van het precambrium en het, vooral die van het cambrium, het paleozoïcum, het mesozoïcum, zoals we dat normaal als zodanig aanduiden. Dus zijn er buiten het Midden-Oosten wel herinneringen aan de vloed? Zeer vele, als de hypothese juist is dat een zeer groot deel van de aardlagen door deze wereldwijde catastrofe is ontstaan. Nu een paar heel andere soorten van vragen. Dat er een nieuwe aarde nodig is, is duidelijk. Maar waarom ook een nieuwe hemel? Het antwoord is dat u daarbij niet moet denken aan de woonplaats van God. De hemel der hemelen, zoals dat soms genoemd wordt. Maar u moet daar denken aan de hemel zoals we die ook vinden in Genesis 1 vers 1. In den beginne schiep God de hemel en de aarde. Dat is in feite niets anders dan een omschrijving van de hele zichtbare kosmos met alle hemellichamen daarin. Die kosmos is besmet ook door de zondeval van de mens. En daarom wordt diezelfde hemel en aarde die in Genesis 1 vers 1 geschapen zijn, ook aan het einde hersteld. Daarom komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat heeft in wezen met de onzichtbare geestelijke woonplaats van God helemaal niets te maken. Dan een aantal vragen van mensen die natuurlijk heel goed gelezen hebben wat er in de NBG-vertaling staat in hoofdstuk 7 vers 2. Van alle reine dieren zult gij 7 paar nemen, het mannetje en zijn wijfje. En dat is in regelrechte tegenspraak met wat ik gezegd heb. Dat wil niet zeggen dat ik ongelijk heb, zo gemakkelijk geef ik mij niet gewonnen. Ik zeg in dit geval, ik heb hier een schitterende Statenvertaling, hoewel ik nauwelijks erin durf te bladeren, zou ik dat wagen. Maar als u in de Statenvertaling kijkt, dan meen ik dat het daar anders staat. Het is een kwestie van vertalen. Het is ook niet helemaal volkomen 100% duidelijk in het Hebreeuws. Je kunt het zo lezen als het in de NBG-vertaling staat. Maar ik denk dat die vertalers die het anders hebben, die het letterlijk weergeven en die tot de conclusie komen dat het om 3,5 paardje gaat, dat die gelijk hebben. Het gaat niet om 7 paar, maar van alle reine dieren zult gij er 7 nemen. Dus van de andere 2 en 1 paardje en hier 7 in het totaal. En dat is, daar ga ik nou niet op de details in om u dat duidelijk te maken. Maar zoals er van de onreine dieren 2 moesten komen, dat is 1 paardje. Zo van de reine dieren 7, dat is 3,5 paardje. Als u het anders wil zien, prima. Zo belangrijk is het niet. Maar ik denk dat het 3,5 paardje moet zijn. Ja, ik bedoel, je moet altijd, als je ergens over van mening verschilt, moet je je energie reserveren voor de echt belangrijke dingen. En niet over 3,5 of 7 dieren in de ark moeilijkheden maken.